Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
Goedenavond, luisteraars. Wat een prachtig stuk is dat toch? Kroon hem met gouden kroon. Ik heb dat stuk en mijn naam is Bert van den Bos. En ik verzorg voor u vanavond de overdenking. En de techniek is in handen van Stefan van der Lustgraaf. Maar wat ik u wilde zeggen, een prachtig nummer. Kroon hem met gouden kroon, zo net na de Pasen. Ik vond dat een prachtig nummer om deze avond mee te beginnen. En ik hoop dat u hier ook van genoten hebt. Ik wil zo na Pasen toch nog een beetje terugkijken op Pasen. En ik wil dat doen door met u eerst een stukje te lezen uit het Matteüs-evangelie. Bij mij staat daarboven dat het gaat over de opstanding. Laat na de Sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag van de week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel van de Heere daalde uit de hemel neer. En hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en ze werden als doden. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen, wees gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt. De gekruisigde. hij is hier niet. Want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, kijk naar de plaats waar hij gelegen heeft. En ga terstond op weg en zeg tegen zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult ge hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen terstond weg van het graf met vrees en grote blijdschap en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zei, wees gegroet. Zij naderden hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar, wees niet bevreesd, ga heen en bericht mijn broeders dat zij naar Galilea gaan. Daar zullen ze mij zien. En toen zij onderweg waren, zie, enige van de wacht kwamen de stad om de overpriesters al het gebeurde te berichten. En in een vergadering van de oudsten kwamen ze tot een besluit en ze gaven de soldaten veel geld. En ze zeiden, zeg zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En indien dit de stadhouder ter oren komt, wij zullen het in orde brengen en maken dat u buiten moeite blijft. En ze namen het geld aan en deden zoals hun gezegd wordt. En dit gerucht is onder de Joden verbreid tot de dag van heden. Ik wil eigenlijk met u misschien een wat ongebruikelijk verhaal houden. Ik wil het eigenlijk met u eens hebben over mensen die zo bij het lijden en sterven van Jezus betrokken waren. En ik heb daar voor een zevental namen uitgezocht. En van ieder van hen wil ik proberen om iets voor over het voetlicht te brengen. En dan proberen af te sluiten met een soort samenvatting. In de eerste plaats wilde ik het met u hebben over Judas Iscariot. Wie was hij eigenlijk? Waarschijnlijk geeft zijn naam al voor een deel aan wie hij was. In ieder geval waar hij vandaan kwam. Namelijk uit Keriot, een klein plaatsje uit het zuidelijke deel van Judea. Opvallend. Judas komt dus uit Judea, terwijl de andere discipelen uit Galilea kwamen. In Judea was een fanatieke groep verzetstrijders die zich keerde tegen de overheersing van de Romeinen. En verondersteld wordt dat Judas ook bij deze groep gehoord heeft. Als dat zo is, denk ik dat Judas wel wat gezien heeft in Jezus. De handel en wandel van Jezus sprak hem wel aan. Sprak Jezus immers niet over een nieuw koninkrijk? Zou hij dan werkelijk degene zijn die Israël zou verlossen van de Romeinen? Dit paste wel in het denkpatroon van Judas. Immers, hij wilde niets anders dan verlost worden van die Romeinen. Lang heeft Judas dit geloofd, totdat Jezus begon over het Pascha en over de Zoon des Mensen die overgeleverd zal worden om gekruisigd te worden. Gekruisigd? Dus niks nieuw koninkrijk. Judas was er klaar mee. Nee, Judas was klaar met Jezus. Toen volgde zijn overleg met de Farizeeën. Judas moet gedacht hebben, wat moet ik nog verder met die Jezus aan? Zo werd Judas de verrader van Jezus. De tweede persoon waar ik het met u over wil hebben is Simon Petrus. Petrus was afkomstig uit het Galileïsche dorp Bethsaida. Bij zijn eerste ontmoeting met Jezus woonde hij in Capernaum met zijn vrouw, schoonmoeder en met zijn broer Andreas. Ze waren vissers en Andreas was degene die Petrus bij Jezus bracht. Bij deze eerste ontmoeting noemde Jezus Petrus al Kefas en dat betekent rots. Nu ja, rots waarop ik kan bouwen? Wat dan? Wat moet er op Kefas, op die rots, dan gebouwd worden? Jezus wist het. Mijn gemeente. Nu, daar ziet het aanvankelijk helemaal niet naar uit. Petrus, altijd haantje de voorste, en degene die menigmaal door Jezus tot de orde wordt geroepen. Maar Petrus' karakter verandert er niet door. Hij is degene die Jezus belooft voor Jezus te zullen strijden. Ja, hij zou voor Jezus strijden, zelfs tot in de dood. Dat heeft hij hem met de hand op het hart beloofd. En hij wil woord houden. Op de Olijfberg is hij het die het zwaard trekt en Jezus wil verdedigen, toch? Als Jezus eenmaal gearresteerd wordt, volgt Petrus hem tot aan de plaats waar Jezus wordt ondervraagd. En dan gaat het mis. Helemaal mis. Hoorde jij ook niet bij Jezus? Vroeg die dienstmaagd aan hem. Ja toch, jij hoorde toch bij die Jezus? Petrus' antwoord is kort. Ik ken hem niet. Tot driemaal toe. Zo werd Petrus een verloochenaar. De derde persoon waar we het over gaan hebben is Pontius Pilatus. Pontius is de naam van een riddergeslacht en Pilatus is zijn familienaam. Hij was de Romeinse stadhouder over zowel Judea als Samaria in de periode 26 tot 36 na Christus. Hij bezat zowel administratieve als ook juridische als ook militaire macht binnen zijn eigen gebied. Pilatus stond bekend als meedogenloos. Pilatus stond bekend als gewetenloos. En hij had een duidelijke minachting voor de Joden. Jezus wordt door het Sanhedrin aan Pilatus overgeleverd, omdat hij zichzelf heeft uitgeroepen tot koning van de Joden en hij opstand predikte tegen de Romeinen. Althans, dat was de beschuldiging van de Hoge Raad. De Raad, het Sanhedrin. Pilatus komt er al snel achter dat de Joden andere redenen moeten hebben om Jezus te doden. En hij probeert op allerlei manieren om onder deze voor hem ongewenste situatie uit te komen. Dit is niet een situatie waar hij voor zou kiezen. Dit wordt hem zomaar op zijn bordje geschoven. En hij voelt feilloos aan dat de Joden op iets anders uit zijn. Dit wordt mede versterkt door een boodschap van zijn vrouw om zich niet in te laten met deze rechtvaardige. Zijn vrouw had het dus heel goed begrepen. Hij probeert een ruil, Jezus of Barabbas. Het mislukt. De Joden gillen het uit. Barabbas, Barabbas. De Joden kiezen dus duidelijk voor Barabbas. Als de Joden dreigen Pilatus bij de keizer aan te klagen, omdat hij Jezus niet wil veroordelen, als deze Jezus niet straft, dan zullen ze hem aanklagen bij de keizer voor hoogverraad. Pilatus wordt bang. Hij is bang voor opstand. Hij is er bang voor dat de Sanhedrin naar de keizer gaat. Hij is bang dat hij aangeklaagd wordt voor hoogverraad. Hij geeft het helemaal op. Zo werd Pilatus Jezus rechter. De vierde persoon waar ik het over wil hebben is Simon van Cyrene. Simon van Cyrene was vermoedelijk een Jood uit de diaspora, of zoals ook gezegd uit de verstrooiing. De Joden die in allerlei landen terecht waren gekomen. En in ieder geval eenmaal per jaar met Pasen naar Jeruzalem probeerde te komen. Hij kwam uit Cyrene, een Romeinse kolonie in Noord-Afrika, waar een Joodse gemeenschap was. De Hebreeuwse naam Simon is een aanwijzing dat hij waarschijnlijk van Joodse afkomst was. Het evangelie van Marcus is de enige die zijn zonen Alexander en Rufus noemt. Een Griekse, respectievelijk Romeinse naam. In Bijbelcommentatoren wordt vaak gezegd dat Rufus dezelfde zou kunnen zijn als de Rufus die Paulus noemt in Romeinen 16 vers 13. Gezegd wordt daarom dat deze zonen misschien, en misschien Simon zelf ook, later tot het christendom zijn bekeerd. Simon kwam van zijn land. Hij stopte met werken. Het werd immers Pasen en hij ging voorbereidingen daarvoor treffen. Maar hij zal zich daar een hele andere voorstelling van hebben gemaakt. Naar huis toe, voorbereidingen treffen, zorgen voor een mooie Pasen. Niks naar huis. Hij wordt door de Romeinse soldaten gedwongen om het kruis van Jezus te dragen. Dat stond niet in zijn planning. Maar toch, zo wordt Simon kruisdrager achter Jezus aan. De volgende persoon is Barabbas. Zijn naam betekent zoon van Abbas of zoon van zijn vader. Barabbas behoort tot een groep fanatieke, nationalistische, Joodse verzetstrijders, de Zeloten. Zij wilden zich met geweld losmaken van de Romeinse overheersing. Hij was gevangen gezet bij een oproer waarbij doden waren gevallen. In Johannes 18 wordt hij een rover genoemd en in Handelingen 3 een moordenaar. Mogelijk is hij het beide wel geweest. Het zag er voor hem niet goed uit. De kruisdood stond hem te wachten. Met Pasen moest het gaan gebeuren. Er was voor hem geen toekomst meer. Hij hoorde de voetstappen van de Romeinse soldaten al aankomen. Ze kwamen hem halen. Een vreselijke dood stond hem te wachten. Geen toekomst meer. Uitzichtloos. Een kruisdood. Maar dan? Je kunt gaan. Hoezo? Je kunt gaan. Nou ja, je bent vrij. Hoezo? Je bent vrij. Hij weet werkelijk niet hoe hij het heeft. Je bent vrij. Hij kan dus zomaar weglopen. Hij kan dus zomaar naar buiten toe. Vrij. Ja. Een ander sterft voor jou. Dat is bijzonder. Wie zou dat nou doen? Voor jou sterven? Executiedag wordt voor Abbas, Barabbas, bevrijdingsdag. Vrij. Helemaal Pasen voor hem. Bevrijding. Zo wordt Barabbas van veroordeelde vrijgesproken. Jozef van Arimathea. Jozef was een rijk man, afkomstig uit het dorpje Arimathea, in de buurt bij Jaffa. Welnu, deze Jozef was lid van het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad. Hij was een zeer vermogend man. En hij was ook een discipel van Jezus geworden, net als Nicodemus. Deze Jozef had de moed om naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. Hij behoorde waarschijnlijk tot het college van gedelegeerden, in het Grieks dekaproten, de 10 voornaamsten genoemd. Dit college was door het Sanhedrin gekozen om een vorm van contact te scheppen tussen de stadhouder en de raad. Marcus noemt deze Jozef van Arimathea wellicht daarom ook niet alleen een raadsheer, maar een aanzienlijk raadsheer. Uit Lucas weten we dat Jozef niet aanwezig was geweest bij de veroordeling van Jezus door de Hoge Raad. We mogen dus aannemen dat hij als lid van het college van gedelegeerden wel vrij toegang had tot het paleis van de stadhouder. En hij kreeg van Pilatus toestemming om het lichaam van Jezus van het kruis te nemen en te begraven in een nieuw graf. Een graf dat hij voor zichzelf bestemd had. Een graf dat hij nu bestemt voor Jezus. En het was op zich bijzonder dat Jezus daar begraven werd. Want gekruisigden werden begraven in een massagraf. Hij zalfde het lichaam van Jezus met mirre en aloë. Zo bewijst Jozef eer aan Jezus. We bespraken een aantal personen die nauw betrokken waren bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Want zo mogen we hem toch noemen, onze Heer Jezus. Want hij heeft zelf de discipelen geboden om bij het bidden God aan te spreken als onze Vader. En hij heeft ook gezegd: wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En ik ga heen om voor jullie plaats te bereiden. Jezus, die voor ons door lijden en sterven heen is gegaan, om onze zonden, al onze verkeerde dingen, vrij te komen, te kopen voor God. Hij is, zoals zijn naam zelf al aangeeft, onze redder. Daarom lazen we ook Matthäus, namelijk 28, vers 1 tot 8, over zijn opstanding. Hij verscheen aan de vrouwen, aan de Emmausgangers, aan de discipelen en aan Paulus, zoals hij zelf noemde, als aan een ontijdig geborene. En zo mogen wij ook geloven dat ook wij hem eens zullen zien in zijn koninkrijk, op die plaats die hij voor ons heeft bereid. Het is Pasen geworden, ook voor ons. Zoals met Pasen Israël verlost werd van de Egyptische slavernij, zo zijn ook wij met Pasen verlost van de slavernij van Satan. Wij zijn bevrijd op bevrijdingsdag en zien uit naar zijn wederkomst. Dat is het perspectief dat Pasen ons gebracht heeft. Of beter gezegd, dat is het perspectief dat Jezus ons gegeven heeft. Zo kijken wij uit naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dat nieuwe koninkrijk dat Jezus beloofde toen hij nog op aarde was. Zelfs in deze verwoestende wereld met zijn oorlogen, zijn ziekten en wat al niet meer, kijken wij uit naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Er is een perspectief. Jezus komt. En als we goed luisteren, horen we de eerste tonen al van zijn wederkomst. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Heer is waarlijk opgestaan. Amen.
Thank you.
kerkelijke geluid uit de regio.